gekomen.
En daarvan het 14e vers. En het is de vierde avond. Dus we zijn al best een aardig eentje opgeschoten. Voor mijn doen. Goed. Zullen we eerst maar lezen tot waar we gaan? Laten we dat eerst maar doen. Kan, kun je het even op je in laten werken. Terwijl ik het lees. Daarop trad Petrus naar voren samen met de 11. NBV heb toegevoegd andere apostelen, want ze dachten, jullie zullen vast niet weten wie die 11 zijn. Hij verhief zijn stem en sprak de menigte toe: u Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, dat is aangekondigd door de profeet Joël. En er komt een citaat, wat deels klopt. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen, geen enkel uitgezonderd, zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, namelijk bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept behouden worden of worden gered, zoals ze hier ook mogen vertalen. Dat is het. En straks zullen we daar Joël bij nemen, want je ziet dat een heel deel gaat over een citaat uit Joël. Ja? Ik begin gewoon bij vers 14 uit hoofdstuk 2. En je moet vanavond maar een beetje doen alsof je erbij bent. In dubbel opzicht. Ja? Daarop treedt Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verheft zijn stem en spreekt de menigte toe: u, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Daarop treedt Petrus naar voren. Je zou nog kunnen zeggen waarop. Misschien hebben jullie thuis al naar gekeken. Wat hadden ze gezegd in dat vorige vers? Hoeft niet letterlijk hoor, maar stelletje dronkenlappen daar. Die zijn niet nuchter. Zo. Dus hij treedt naar voren, samen met de 11 staat er. Dus hij komt hier naar voren, hij treedt hier naar voren als leider van de groep. En dat doet hij samen met de groep. Heb je door? Hij treedt naar voren samen met de 11. Dus het is niet zo dat er één naar voren ging, weet je wel. En die andere 11 die staan hier. Van, nee, ze komen met elkaar naar voren. En hij gaat het woord voeren. Maar ze zijn wel samen, 1,5 verbonden, dat merk je eruit. En wat gebeurt er dan? Dan verheft hij zijn stem. Hij verheft zich in de hemel. Hij spreekt niet zacht, moet je luisteren mensen. En die mensen denken, ik hoor er helemaal niks van. Heb ik wat nodig of zo? Hij spreekt niet zacht, maar hij spreekt verheffend. En jij mag uitmaken hoe hard dat is. Goed. Dus dat geldt ook voor mij en voor jou. Jij mag je verheffen in de hemel. Waarom kunnen sommige christenen nou alleen maar hard gaan praten als ze kwaad zijn? Dat snap ik echt niet. Ja? Je mag je verheffen in de hemel. Je mag krachtig spreken. Krachtig bidden. Goed laten horen wat je zegt. In de hemel en op aarde. Zodat engelen zich erin kunnen verheugen. De Heer zich erin verheugt. En boze geesten af moeten deinzen. Zo loop jij door je huis heen. Ja, terwijl je kookt. En je wordt niet kokend. Goed. Dat krachtig spreken, dat hoorde je al, dat geldt dus ook voor ons bidden. Zal ik het weer persoonlijk maken? Voor jou bidden. Voor jou zingen. Dat krachtig spreken is geen murmelen. Nee, dat is echt je verheffen en vanuit je hart en op je stem het laten horen. En Petrus begint hier dus de menigte toe te spreken. En hij spreekt hen aan als volgt. U, Joden, en dat hadden we al gezien, want ze kwamen uit allerlei gebied, weet je nog, en inwoners van Jeruzalem. In Handelingen spreekt hij ze nog meer aan. Hij spreekt ze ook aan in vers 22 met Israëlieten. En hij lijkt het wel op te bouwen, want in vers 29, als je kijkt, staat daar broeders en zusters. Apart, hè? Drie keer heel duidelijk en het lijkt wel alsof hij het opbouwt. Ja? Eerst begint hij bij mannen van Joden, inwoners van Jeruzalem. Dan Israëlieten, maar vervolgens broeders en zusters. En dan verkondigt Petrus hen wat er in Jeruzalem gebeurt. Je zou mee kunnen kijken, hij verkondigt hen tevens wat er in het hemels Jeruzalem gebeurt. En aan de hand is op dat moment. Want dat moet je niet uit elkaar trekken natuurlijk. Ja? Hij zegt dan, luister naar mijn woorden. Ja. Zegt hij ook vanavond tegen jou, tegen mij. Luisteren. Echt luisteren. Dat is dat je ernaar hoort. Dat het ook in je oren komt, dat het naar je hart doordringt. Dus dat je ervoor open staat. En Petrus heeft het, oh dat is heel apart, hij heeft het ook nog weer twee keer over luisteren in zijn toespraak. In Handelingen 2 vers 22, daar zegt hij, hoort deze woorden. Zou je zondag ook weer kunnen zeggen, en afgelopen zondag, toen Gerrit sprak. Hoort deze woorden. En in Handelingen 2 vers 36, dat moet je er een beetje uit terug kunnen halen, uit de vertaling. Daar zegt hij, laat daarom het gehele huis van Israël met zekerheid weten. Dus waar het voor jou, voor mij om gaat, is dat hij zegt, luister naar mijn woorden. Laat je erdoor raken. Raak er helemaal bij betrokken. Er zijn nog heel wat gradaties. Maar hij zegt, ik ben helemaal betrokken. Heer, bij uw woord, dat je zo je door het leven beweegt en zweefkracht krijgt. Mooi, vind ik. Luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Laat de woorden dus ook werken in je hart. De woorden van zondag, de woorden van vanavond, de woorden die je tussendoor krijgt. Oh, wat zijn dat veel woorden, Heer? Als je er echt hongerig naar bent, pak je ze op. Laat je ze werken in je hart. Overweeg je ze in je hart. En bewaar je ze in je hart. Om wat te hebben. Om wat te kunnen zijn. Om wat te kunnen worden. En dan gaat hij verder in vers 15. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang, maakt de NBV ervan, wat er helemaal niet staat. Goed. Ik snap het wel, ik ging zitten denken na zonsopgang. Dat is toch, dan kan je ongeveer bepalen welke tijd dat het is. Hè? Die een beetje verstand hebt van hoe het in Israël met de zon is. Nou, eerst maar dit. Petrus gaat dus in op wat ze zeggen. En wat ze zeggen, dat lees je in vers 13. Zij zijn vol van zoete wijn. Dat staat er letterlijk. Ja, het NBV zegt, Ze zullen wel dronken zijn. Oké, prima. Petrus zegt dus, deze mensen, en dat zijn er 120, maar dat zeg ik, dat wist je, hè? Deze mensen, die 120, zijn niet dronken, zoals jullie denken. Het is immers pas het derde uur van de dag, staat er letterlijk. En de Bijbel in gewone taal, die nog niet zo lang uit is, die doet dat heel leuk, die zegt, vertaalt gewoon, het is nog maar 9 uur in de ochtend. Nou, dat vind ik keurig, dat klopt. En voor die tijd hebben ze andere verplichtingen tegenover hun God. Voor die tijd eten ze zelfs niets. Dan kan er dus ook nog niemand dronken zijn. Zo wil hij het aangeven. Maar hij gaat natuurlijk verder. Hij gaat dieper. Kijk maar naar vers 16. Want dan heeft hij zijn opstap gehad. Die zijn niet dronken. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Peter zegt, de profeet Joël heeft dit al aangekondigd. En moet je je nou voorstellen, terwijl hij dat zegt, wat gebeurt er dan? Wat is er dan bezig? Achter hen zijn die anderen, tel eens mee, 108, in extase, vol van Gods geest, spreken ze in nieuwe tongen, het leven bruist eruit, niemand zegt ik moet morgen vroeg naar mijn werk. Is toch wat, hè? Is niet in hun hoofd, is niet in hun hart, zou ik beter kunnen zeggen. Ja, prachtig. Vol van Gods geest. Dat is dus de filmische achtergrond als Petrus hen toespreekt. En dan geeft hij aan, de Heer voorzegt door de profeet Joël, dit gaat gebeuren. Dit gaat gebeuren. Dat is mooi, hè? Dus die zijn wel bezig geweest met Gods woorden. Ja? Met de profetieën die hen met vreugde vervullen. Toch? We hebben ervan gezongen. Dus zo mag jij bezig zijn met de profetie uit het Oude Testament. Joël, Micha, Habakuk, Jesaja. Wat moeten we daar? Ja, daar kan je heel veel mee. Als je ermee bezig bent, gericht op nu, op de gemeente, op wat de Heer doet, of als je denkt dat hij nog niet zoveel doet, op wat hij gaat doen in de gemeente, op wat hij doet in jouw leven, op wat hij gaat doen in jouw eigen leven. Prachtig, toch? En dan zie je hier, met die filmische achtergrond, maar ik hoop ook voor de gemeente en voor jezelf, Jezus vervult mensen. Zodat ze vol worden waarvan? Van Gods geest. Vervuld raken waarvan? Van Gods woorden. Het is toch wat? Ze zijn vol van God die geest is. Dat maakt Petrus duidelijk. Mensen, luister goed. Dit is Gods plan. Jezus wil mensen vervullen van zichzelf. Van Gods geest. Zodat ze door alle zichtbare pompa en gedoe heen leren kijken. Leven uit God. Leven in de geest van God. En een kleine kanttekening, als het nou toch over dronkenschap gaat. In onze tijd zijn er mensen die nog niet zo leven. Of niet zo leven, zo je wil. Ja. Mensen zijn geestelijk dronken. Ook christenen soms. Bedwelmd door de geesten van deze tijd. En zij zeggen, en ik kom ze wel eens tegen, nou, ik blijf liever nuchter. Ik ga liever gewoon op de feiten af. En ik zie wat het allemaal gebracht heeft tot nu toe, het evangelie. Dan moet ik zeggen, ja, wat moet je dan zeggen? Wat moet ik dan zeggen? Het zijn mensen, en daar ben ik van overtuigd, die priester zijn. In wezen zijn, ben je allemaal priester. In wezen ben je allemaal bestemd voor de tempel van God. Maar wat doen ze? Jesaja beschrijft dat zo mooi. In 29 vers 9. Ze waggelen rondom het altaar. En ze braken maar wat uit. Ik dacht dat er zoiets staat in het Hebreeuws daarachter. Het zijn mensen die geen stand houden in deze tijd. Ze gaan wat waggelen als het moeilijk wordt. Door de dingen die ze beleiden, maar ook door wat ze geloven. Ze raken totaal van de weg. Nou goed, nou geven ze een voorbeeld van. Nee, nou gaat het erom, ik schilder het in het groot, maar je kan het in het klein soms bij jezelf tegenkomen. Als je er eerlijk in bent, dan denk je, hey, ik raak een beetje van de weg af. Ik loop te beleiden, als het zo doorgaat, en dit is ook allemaal waardeloos. En dan heb ik ook nog een beetje aan mijn keel, en dan heb ik nog een beetje zus, en dat is gebeurd. Wat ga je beleiden? Welke God hang jij eigenlijk aan dan? En dan maak het je nuchter weer, hè? Echt geestelijk nuchter. Zodat je inderdaad in de gaten krijgt, hey, ik raak een beetje vol van andere dingen. Ik raak een beetje onder de indruk van wat er zichtbaar gezegd wordt of gebeurt. Goed om dat gewoon bij mezelf en jij ook bij jezelf gewoon in de gaten te hebben. En ondertussen hou je dat grote, en mensen die totaal van de weg afraken, die totaal de weg kwijt zijn, die kom je soms tegen. Dan is het voor ons de grote uitdaging. De grote uitdaging om Gods koninkrijk in ons leven openbaar te laten komen. Zodat mensen de grootheid van God in jou en mij gaan zien. De grootheid van God in de gemeente gaan zien. En ik weet niet of je nog voorwaarden hebt verbonden. Dan moet er wel meer zus. En dan moet er wel meer dat gebeuren. En ik zie niet dat er dat gebeurt. Ik vul het lekker niet in. Ja? Maar zie je überhaupt dat de Heer wil werken in jouw leven. Terwijl je zit te mopperen en te propperen. Ja? Nou, dat zeg ik ook soms tegen mezelf. Ja? Voor de duidelijkheid. Want het is een proces waar je soms even in kan komen. En waar je dan, kom op, Heer, help. Hier wil ik uit. Hier wil ik geen genoegen mee nemen. Help me verder te komen. Samen met u. Prachtig. Nou, daarvoor gaan wij toch. Denk ik. Om in extase te raken door Gods geest. Er staat van Johannes. Hij raakte in extase in de dag van de Heer. En de verklaarden zeggen natuurlijk dat het op zondag was. Maar dat is natuurlijk onzin. Hij was helemaal bewogen. Hij zag alles van de Heer voor zich. Hij zag het hele plan van hoe het verder zou gaan. Door allerlei toestanden heen. Maar die gemeente komt tevoorschijn. Die schepping wordt bevrijd. Prachtig toch? Ja. Als je zo gewoon op je stoeltje zit. Ja, en je zit niet aan zo'n ketting vast. Als Johannes op Patmos. Maar je ziet dat zo voor je. Of je zit te kijken en zegt, Heer, ik wil meer van u zien. Dat kan ook. Je zegt, ja, dat zeg je helemaal, maar ik zie niks. Dan ga je er toch om bidden. Dan ga je toch om vragen. En dan ga je toch eens bemoeien met de woorden van God. Voor je hart. Voor je leven. Ja, dat is mooi. Nou. Dan weet je zeker. Ja? En dat weet ik zeker. Zo gaat het worden. Over de hele wereld. Wat voorzegt Joël nog meer? Daar gaat Petrus in het volgende vers over verder. Maar we lezen nu eerst dan even Joël. Want dan heb ik dat er straks bij. En dan heb ik 3 vertalingen gegeven. Nou, de NBV hebben we gelezen. NBV. NBG ken je een beetje. Van vroeger. Na de zijn Bijbel zullen we eens doen. Geschieden zal het daarna dat ik mijn geest uitgiet over alle vlees. En dat uw zonen en uw dochters profeteren zullen. Uw oudsten zullen dromen. Uw uitgelezen jongelingen zullen visioenen zien. Moet je je voorstellen. Jij uitgelezen jongeling, jij gaat visioenen zien. Zelfs over de dienstknechten en de slavinnen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Ik zal wonderen geven in de hemelen en op aarde. Bloed, vuur en palmen van rook. De zon zal worden veranderd in duisternis. En de maan in bloed. Voor het gezicht, hè? Want de zon en de maan blijven er wel. Voor het aanschijn van het komen van de dag van de ene die groot is en te vrezen. Maar geschieden zal het. Zie je, 2 keer geschieden. Hij pakt precies op de grondwoorden die er staan. Want in het eerste vers had je ook geschieden. Maar geschieden zal het. Al wie de naam van de ene aanroept zal worden gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal het koning wezen, zoals de ene heeft gezegd. En bij de ontsnapte zijn zij die de ene zal roepen. Nou, je ziet, daar zit enig. Die de Heer zal roepen, ieder die hij roept zal worden gered. Ja, daar hebben ze een klein beetje een slippertje gemaakt. Maar goed, We gaan niet te veel bij de tekst op zich stilstaan, maar wel met wat het zeggen wil. Joël beschrijft eigenlijk, als je goed kijkt, en zometeen bij Petrus ook, twee werkingen. Twee werkingen. Die zie je hierin. Je ziet hierin, als je goed gelezen hebt, de werking van Gods geest. Heb je meegelezen? Anders kijk het blaadje nog even. En dan zeg je, hé, waar staat dat? En dat is heel makkelijk. Werking van Gods geest. En je ziet ook dat boze geesten werken. En anders zal ik het je straks onthullen. Als je denkt, hé, dat is nog verhuld voor mij. Dat snap ik nog niet. Petrus gaat dat ook beschrijven. Hoe Gods geest werkt. In Handelingen vers 6, 17 en 18. Hoe boze geesten werken in Handelingen 19 en 20. Goed. Aan het einde der tijden. Einde der tijden. Wat stond er in Joël? Het is een citaat, hè? Daarna zal het geschieden. Of daarna zal zich dit voltrekken. NBV. Geschieden zal het daarna. Naar de Bijbel, zie je? En als ik zoiets lees, daarna zal het geschieden, dan denk ik altijd, waarna dan? Wat is er dan aan vooraf gegaan? In Joël? Gewoon heel even kort, zonder uitvoerig te doen. Het is na de sprinkhanenplaag. Ik breng je even in herinnering. Als je een beetje Joël weet, komen allerlei zwermen van sprinkhanen achter elkaar. Vier verschillende soorten. Hè? Maar ze vreten je allemaal kaal. Ja? Ik bedoel de oogst. Maar je snapt wel dat het ook op mensen slaat. Ja? Ze proberen je kaal te doen staan. Ze zeggen, je hebt niks meer. Je kan niks meer. Dat is na de sprinkhanenplaag. En daarna kwam er een droogte. Heb je nog? Had ook een grote droogte in Joël. Maar wat was er ook? Te midden van dat alles klinkt dan de oproep, komt, verzamelt u. De oproep om allen in de tempel te verzamelen. De oproep om alle in de gemeente te verzamelen. Er is nu ook een sprinkhanenplaag. Er is nu ook grote droogte. Althans, de mensen merken Gods woord niet op en staan zodoende droog. Maar in het midden daarvan klinkt de oproep om je in de gemeente te verzamelen. Bij elkaar te komen, je aan elkaar te hechten. Je aan de Heer te hechten. Daarna zal het geschieden dat... En ik pak hem gelijk maar even zoals die is. Jezus werkt namens God in vroege en late regen. En hier zie je een vervulling, een totale vervulling in mensen. Exemplarisch voor hoe het gaat worden. Jezus vervult mensen totaal van de geest van God. Als je hier kijkt, dan zie je een voorbeeld van de volheid van de tijd die aanbreekt. Als je hier meekijkt... En je hebt een klein beetje geloof en visie, dan zeg je, dus de volheid van God gaat in de gemeente openbaar komen. Ja, dat begint hier, in Handelingen 2. Gods adem, zijn dauw, gaat een weldadig klimaat bewerken. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geestesadem, vertaal ik nu, uit zal storten over alle mensen. Prachtig, hè? Over alle mensen. Je hebt het hier exemplarisch voor je bij die 120. Maar het gaat totaal worden. En ertussenin kan je best wat opmerken. Handelingen gaan allemaal prachtig. Gaan we ook lezen. En dan kan je zeggen, ja, waarom ging het nu minder? Waarom gaat het nu minder? Allemaal doordat die kaalvreten, door die droogte, door die thema's van Joël die weer terugkomen in levens van mensen en in gemeenten. Dat moet je niet willen voor jezelf. Daar moet je tegen verzetten. Met hand en tand. Goed. Dan staat er in het einde der tijden, vers 17a, hè, want daar zijn we. Nou, er staat letterlijk, het zal zijn in de laatste dagen. Einde der tijden. En die laatste dagen, waar beginnen die? In Handelingen. In Handelingen 2. Dan beginnen de laatste dagen. Het is niet de allerlaatste dag. Het zijn de dagen... waarin Jezus zijn gemeente bouwt. Jezus stort Gods geest uit over alle vlees, staat er geloof ik in, letterlijk. Dus over alle mensen die leven, gericht op het zichtbare. Ja toch, bij Noach rond die tijd staat het toch, de mensen werden enkel vlees. Ze waren bezig met wie kan ik trouwen, waar kan ik eten, waar kan ik wat drinken en hoe kom ik aan geld. Hé, vreemd. Apart hè? Ja. Het lijkt wel of dat nog niet weg is gegaan. Althans, uit de lucht. Nee, dat is ook nog niet weg uit de lucht. Ja? De Heer stort zijn geest dus uit over alle mensen die gericht alleen maar leven op het zichtbare. En ik zal je zeggen hoe dat gaat. Zij gaan beseffen, het zichtbare is het einde niet. Als ik een klein beetje nuchter nadenken, dan kan iedereen wel begrijpen dat er nog iets is wat hierboven uitgaat. Zelfs als je het niet definieert als ongelovige. Het zichtbare, mag jij zeggen of dat de oplossing biedt? Hoe zullen we dat eens oplossen? Nou, laten we dat, en dan komt er een aardse oplossing. Nee, zij merken, dat werkt niet. Dat gaan ze dan merken. Wat jij misschien, wat jij al weet. Ze gaan het hoger opzoeken. In de hemel. In de onzichtbare wereld. Ze krijgen een ontmoeting met Jezus. Ze krijgen een leven met Jezus. Ze ontmoeten hem in Heilige Geest. Hij doopt hem. In de geest van God. Hij vervult hen van God. In de laatste dagen. Ja, dat is als de dag des Heren aanbreekt. De laatste dagen. Ik heb een hekel aan als je dat met einde der tijden gaat vertalen. De laatste dagen, dat zijn de dagen waarin Gods geest werkt, doorwerkt. En ik zeg er wat bij, in mensen. In de gemeente. In jou en mij. En Mozes verlangt hiernaar voor alle mensen. Want dat roept hij uit in Numeri 11, vers 9 en 20. Ach, was het hele volk van de Heer maar profeten. Doordat de Heer zijn geestesadem op hen gaf. Want dat staat erachter. Mooi. Dat is nu al mogelijk. Voor jou en mij. Hoe je hier ook voor zit. Je denkt, nou dan moet ik nog heel wat. Moet ik dat doen, dat doen, dat doen. Hou eens even op. Ga eens gewoon leven. Hierop gericht, hiernaar verlangend, hier je in bewegend, aan de hand van de Heer. Het is mogelijk voor jou, nu, om woorden Gods te spreken. Het is mogelijk voor jou, het is niet te veel gezegd, dat jij gaat profeteren. Vind je die prachtig? En misschien doe je het al in je achtertuin. Mooi toch? Ja, een beetje koud, ja. Goed. Vers 17b gaat verder. En daar ligt het verband in, hè? Ook met het citaat. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. En oude mensen, daar hebben we hier ook een paar van, droomgezichten. Mooi, hè? Iedereen betrokken, wat ik hier hoor, iedereen betrokken bij de hemel van God. Bij wat de Heer wil. Met zijn gemeente, in en met jouw leven, om het heel dichtbij te halen, voor jezelf. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Ja, zij spreken profetische woorden, die visie geven, want dat is met profetische woorden zo, dat ze visie geven op het goede van Gods koninkrijk. Dat baan breekt in hun leven. Zij spreken dus positief. In plaats van mopperen, profeteren ze. Vind je mooi? In plaats van koerduiven, spreken ze positief. Want ze verwachten namelijk wat Jezus gaat doen in hun leven. Ja? Ze geloven in Gods grote daden en die bezingen ze ook. Jongeren zien gezichten, oftewel visioenen. Heerlijk toch? En oude dromen dromen. Ze zeggen dus niet, vroeger was alles beter. Met de maatstaven van de vorige eeuw, geestelijk. Ze geloven, samen gaan we een betere toekomst tegemoet. En daarvan dromen ze gewoon. Dromen ze weg. Maar ze blijven wel hier. Ja, mooi. Ze dromen. En ze zetten zich in. Prachtig. Als het nog niet zo is, dan is het een oproep natuurlijk. Ze dromen. Weet je wat dromen is? Dan zie je wat er nog niet is. En dan droom je, dan geloof je ook dat het wel gaat gebeuren. Dus dan geloof je, dit wordt werkelijkheid. Dan zie je een hele hoop narigheid. Je ziet oorlog, je ziet ellende. Je denkt, hoe zal het gaan met de euro, met die Grieken? Hoe zal het daar in Oekraïne momenteel? Maar dan zie je. Jij zegt, die gemeente Gods gaat tevoorschijn komen. Dat moet eerst gebeuren. En dan worden al die toestanden worden opgelost op de duur. Toch? Ik kan me niet voorstellen dat je bij de laatste dagen in de voleinding, dat je nog conferenties krijgt van allerlei presidenten die zeggen, hoe zullen we dat hier voor elkaar krijgen? Hoe zullen we het daar voor elkaar krijgen? Want dan leven we verheven in de hemel. Prachtig. Zo kom je verder. Persoonlijk. En met elkaar, als jij je laat vervullen van Gods geest, dan kan het niet anders of jij gaat profetisch spreken. Dan kan het niet anders of je gaat gezichten zien. Dan kan het niet anders of je gaat dromen dromen. Zo openbaart de Heer zijn wil. Zo geeft de Heer leiding voor de gemeente, in de gemeente. Voor mij, voor jou, in mij, in jou. En, gaat het dan verder, vers 18. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Je kunt het weer volgen in het schema. Ik ga niet zeggen waarom dat sommige dingen net twee woorden verschillen of net iets anders zijn. Dat zou het te lastig maken, vind ik. We houden gewoon de gedachte aan. Over al mijn dienaren en dienaressen. Heel veel vertalingen geven slaven en slavinnen. Dan zou ik natuurlijk best kunnen zeggen, er zijn mensen verslaafd. En mannen en vrouwen zijn verslaafd. Maar ik geloof niet dat dat er staat. Er staat een woord wat je net zo met dienaren en dienaressen kan vertalen. Dus goed gedaan met het MUV. Over alle mensen dus. Als ik het heb over dienaren en dienaressen, dan zijn dat alle mensen die dienen. Hoor je het? Alle mensen die dienen. Dus niet alle mensen die heersen. Ja? Heel simpel, hè? Dienen staat in hun hart geschreven. Dat lees je in hun hart. Dat merk je in hun leven. En haal het nou maar dichterbij vanavond voor jezelf. Dat je denkt, hoe ver staat dat al in mijn hart geschreven? Hoe ver komt dat er al uit in mijn leven? Zonder dat je daar zo'n zware programma... Oh, dan moet ik zus, moet ik... Hou op. Doe niet zo spastisch. Blijf gewoon normaal. Maar richt je op het meerdere. Richt je op dat de Heer het wil vermeerderen in jouw leven. En, zegt vers 19 dan. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven. En tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. Ja, nou ben ik toch benieuwd of je het ziet. Doen we één verschilletje. Want Petrus voegde hier twee woorden toe. Aan het werkelijke citaat. En het staat echt nergens in een Joël-tekst. Dat voegt hij toe. Hij citeert Joël. Hij voegt twee woordjes toe. Om iets duidelijk te maken. Ja, precies. Ellen. Boven en beneden. Dat voegt hij toe. Boven en beneden. Het gaat voor hem dus over boven en beneden. Ben je van boven? Of ben je beneden, naar beneden gevallen? Ik verzin maar. Hemelsgericht leven. Of aardsgericht leven. Wonderen. Tekenen laat hij zien. En dat heeft alles te maken met de visioenen en gezichten. Die wij zien. Of gaan zien. Nou, eerst de tekenen. Op de aarde beneden dan maar. Dat zijn er drie. Ja, rook, vuur en bloed. Ja. Beginnen maar waar het begin is, bloed. Ja, even typeren. Christenen worden enkel vlees. Ik zeg het altijd gelijk wat duidelijk, hè? Zodat er geen vergissing over bestaat. En als je toepassen jezelf, dan kan je altijd kijken, kom ik iets van het proces tegen? Ja? Helder, hè? Want anders hebben we het over christenen daar ergens of daar hebben we niks aan. Goed. Christenen worden enkel vlees. Ze zoeken het weer in rituelen alleen. Ik geef je één voorbeeld. Steek eens een kaars op. En ik zeg, steek je licht eens op bij de Heer. Ja? Wat zie je dan? Dan hebben ze geen inzicht of verliezen hun inzicht in de geestelijke wereld. Of, en soms kom je tegen een eigen ding, hebben ze het ooit wel gehad? En niet om daar dan een oordeel aan te hangen voor de duidelijkheid, maar louter die constatering. Waarom is die beweging zo? Als ik het zelf tegenkom in een onderdeel van mijn leven, dan wil ik dat ook weten. Dan wil ik er ook van weg. Ja? Dat ik alleen maar op de zichtbare dingen afga. Of wat er gebeurt op aarde. Of wat ik nou weer voor mooie mail of brief in mijn bus krijg. Nou, dat was weer een aardige. Ja? En dat je dat niet in de gaten zou kunnen krijgen. En je denkt, daar zit een geest achter. En die ga ik eerst nou eens lekker verbreken. Zo, daar zijn we mee klaar. Toch? Of denk je, ja, maar zo makkelijk gaat het niet. Nou, daar begint hij. Moet je doorhebben, krijgen. En hier leid je erin. Vind ik mooi. Ja? Heb het vroeger wel eens gehad over Belialstukken, weet je nog? Ja, zo een paar jaar geleden, misschien 20 of zo. Maar dat je toch een brief krijgt die je aanklacht. Het is helemaal zonder reden. Maar het is gewoon met de bedoeling om jou van je werk af te halen, zoals bij Nehemia aan de muur. Dat je dan toch zegt, dit verbreek ik in de naam van Jezus. Ik richt me Heer Jezus op u. En ik ga met u verder. Ik laat me niet van het bouwen afhouden. Zo toch? Nou ja, ik zeg maar wat. Nou, ik zeg niet maar wat. Hopelijk herken je dat je denkt, hé, daar kan ik meer aan doen in mijn leven. Ik laat me niet opzij zetten door de duivel. Of door dit soort dingen. Ja? Dus. Als ik niet door zichtbare dingen heen kan kijken, dan is dat bloed op de aarde. Ja? Dat is bloed. Kort gezegd. Vuur. Leven op aarde. Heb je hem nog? En die denkt, oh, het is raar. Want dan zit je in die beelden. Je kan altijd in al die beelden zitten. Zie je bloed. Maar ik dacht dat bloed zus. En laat je weer afleiden. Ja? Leven gericht op aarde. Zeg het nog maar een keer. Want dan heb je hem goed. Nu vuur. Waar inzicht, profetisch spreken en dromen ontbreekt. Ik heb het citaat uit het Oude Testament een klein beetje breder gemaakt. Daar verwildert een mens. Je kan het ook persoonlijk maken. Als ik geen inzicht heb, niet profetisch spreek en niet meer van dromen kan, dat de Heer me kan laten dromen. Nou, dan verwilder ik, dan doe ik me wat aan, dan ren ik alle kanten op. Dat is verwilderen, toch? Doe ik van alles en nog wat. Kom, ik ga weer zus doen. Kom, oh, dit lijkt me ook wel leuk. Ja, waarom lijkt jou dat nou leuk? Nou, ik mag wel wat leuk vinden. Ja, hallo. Ik snap, het is een proces. En in zo'n proces mag iedereen op een gegeven moment even modderen. Ja, toch? Dan niet gelijk ernaast. Ja, kom eens even op, dit is niet volgens vol even, want dan zijn we wettisch bezig. Maar hoe krijg je het nou voor elkaar, dat je elkaar weer meeneemt in het goede? Dat is een heel zoekproces, zonder dat je zegt, kom eens hier, dat ten eerste, ten tweede. Want dat werkt meestal niet, of averechts. Als een mens verwildert, dan ervaart hij de Heer minder. Dus als ik verwilder, als er een moment is van verwildering, dan merk ik minder van de Heer in mijn leven. En ik ben ervan overtuigd dat het bij jullie allen ook zo is. Dat er momenten zijn, en laat dat geen dagen worden, dat je de Heer minder ervaart. Want dan proberen de occulte geesten vat op je te krijgen. Die zeggen niet, hallo, ik ben occulte geest. Die zeggen, nee, hallo, ik ben Jezus en je mag doen wat je wil. Ja, ik benoem ze even, om het helder te hebben. Ze proberen vat op je te krijgen, te midden van wat jij wil gaan doen, of in je verdriet, te midden van je problemen. Ze grijpen je aan als je niet door je problemen heen kijkt. En proberen je van binnen af te fikken, af te branden. Ik zal het netjes zeggen. Deze occulte geesten, als ze de kans krijgen, geven ze mij en jou geen rust. Ze jagen je op. Ze werken ontregelend in je innerlijk. Dat is het vuur van de occulte geesten. Goed. Rook. Rookzuilen. Nou, rook. Nou, we zijn allemaal anti-rook, toch? Of niet? Steek ik nog op. Zeg ik, steek de fik erin. Rook. Dat is één ding wat er is. Dat benevelt je leven, maar dat werkt ook verstikkend. Rookzuilen. Je hebt ook andere zuilen. Het Oude Testament. Als beeld, hè? Lichtzuilen, toch? Die werken verlichtend. Die geven zicht op je ware leven. Dan kun je, en roker is iemand, ja, die kan nooit beleiden van, ik ben een rechtvaardig, ik kan nooit beleiden, het gaat goed komen, ik ga door met u Heer. En ik ga toch naar de gemeente, ik laat me nergens van afhouden, ik lees toch uw Bijbel. Ik laat me niet tegenhouden, ik beleid u voor mijn leven. Dat kan je van een roker iemand niet verwachten, want u moet zeker wel bij me lezen. Maar zeker ook nog. Die stikt er bijna in. Maar het is goed als ik dat zelf heb op een moment dat ik dat doorkrijg. Dan denk ik, wacht eens even. Frisse lucht. Adem van Gods geest. Want dan wordt het leven toch iets beter. En dan kan ik ook meer gaan dienen. Zo. Als je het goede dus volgt, ik heb even de goede kant. Dan beleid je, ik heb een goede toekomst aan de hand van de Heer. Ja, kan je dat beleiden? Vraag maar. Dan zeg je, dan bid je uit, dit geloof ik. Hier ben ik van overtuigd in mijn leven. En ik weet dat het vloek in de kerk is als de boze geesten op je in zitten te rammen nu. Ja? Ja, dat kan hij makkelijk zeggen. Ik kom net terug van vakantie. Ja? Ah, ik verzin maar. Hier ben ik van overtuigd in mijn leven. Dat geloof ik voor de gemeente. Heer, ik verlang zo naar de eeuwige dingen van u. Die als licht in mijn leven werken. Ik wil niet verdwalen, Heer, in de verlangens. Die moeten in dwangmatige gedachten. Alleen maar gericht op het tijdelijke. Daar wil ik niet voor leven. Dat werkt als rook in mijn hemel. Verstikkend. Ik wil leringen, gedachten, verlangens vasthouden. Waarmee ik echt verder kom voor mijn leven. Echt verder kom in mijn leven. Die me niet bang, niet onzeker, niet verdrietig meer maken. En daarom wil ik ook die rookzuilen nog meer gaan onderkennen. En wierook voor uw troon doen opgaan. En wierook, dat is die aanbidding. Ik aanbid u, Heer. Ik loof, ik prijs u. Ik bezing u in mijn lied. Ik geloof in de toekomst van God en Jezus Christus in mijn leven. Dat je zo de aard binnenwandelt. Je, oh, wat hebben we toch een heerlijk feest met elkaar. Toch? En het duurt wel dat je gewoon anders binnenkomt. En ook liever dat je daarna er ook op dezelfde manier weer uitgaat. Begrijpelijk, hè? Dat snap ik wel van de duivel. Maar ik snap het niet van jou als je het zou willen. Begrijp je? Goed. Nou, zoek nou eens op. Openbaring 9. Even een heel klein uitstapje maar. Even te kijken waar die rook nou precies vandaan komt. Die rook. Juist. Ik denk, ik wil het hier toch even bij bepalen weer. Openbaring 9. Vers 2, daar staat een heel verhaal, maar dat bespaar ik je. Want we lezen alleen vers 2 van Openbaring 9. Hij opende die put waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. Kijk goed mee, de zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit die put. En zie je dat er sprinkhanen komen uit die rook tevoorschijn, dus die veroorzaken die rook, paarden. Nou, dat bespaar ik je verder, als ik krijg zoveel beelden over me heen. Het gaat om de lijn en om de gedachte die erin zit. Dus waar komt die rook vandaan? Je zei het net al, ik hoorde het net al voordat ik het las. Uit de put van het dodenrijk. daar zitten occulte geesten vast. En die komen los. Op een vriendelijke manier, op een onvriendelijke manier. Die proberen mensen in te palmen met allerlei dingen. En die veroorzaken vervolgens die rook. Ze komen op je af. Ze pijnigen je. Ze benemen je het uitzicht op de hemel en op God. He? En er is iets in je leven, he? In je lichaam. Of er is iets gewoon in je verlangens wat niet loopt. En ze pijnigen je ermee. En ze kwellen je ermee. En ze benemen je ermee het uitzicht op de hemel. En op God en op zijn woord. Ze fixeren mensen, ik ben ervan overtuigd, want ik kom het zelf ook wel eens tegen, op het uitzicht op aarde, dat je lekker niet hebt. Wat moet ik nou nog nu? En ik vul het niet in. Want zo ontnemen ze mij en jou, en zorgen dat ze de kans niet krijgen, het zicht op wat er op dat moment werkelijk in de hemel gebeurt. En wat gebeurt er dan? Dat merk je, dan stokt het profetisch denken, dan stokt het profetisch spreken, dan stokt het profetisch luisteren in je leven. Dan kom je onder het woord te zitten, zoals iemand eens plastisch zei. Hij zit onder het woord. Hij zit er echt onder, maar het werkt niet. Ja? Het is goed dat je de zondag niet onder zit. En aanstaande zondag ook niet. Maar dat je het woord hoort. Dat je enthousiast bent. Dat je beleidt. Dat je je stem verheft in de hemel. En een en al betrokken bent hier vanuit je hart. Bij wat de Heer wil doen. In de gemeente. En in jouw leven. Prachtig. Dan staat er in vers 20. Daar was ik. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Als je het goed leest, dan worden en de zon en de maan, goed, prima, en de maan verduisterd. Want de maan wordt verduisterd door bloed. Bloedrood, waar is dat de kleur van? Van maansverduistering. Ja? Nou, we gaan naar de zon eerst. Eerst eens even naar de zon. Goed. De zon is het beeld van God, dat weet je. Van God die geest is. Het is ook het beeld van Gods woord. God geeft door zijn woord licht op jouw leven. En licht in jouw leven. Prachtig. En hij versterkt dat allemaal in jou. Met zijn geest. De rook en de occulte geesten. Ontnemen jou het zicht op Gods woord. Als ze de kans krijgen. Ze verminderen je verlangen naar Gods woord. Ze demotiveren mensen. Dus ook jou als ze de kans krijgen om Gods woord te gaan doen. En je kan het onderkennen, een ieder, ik ook, als het woordje niet zoveel meer zegt. Ja, dat verhaal ken ik al. Het gaat erom dat je eerlijk bent. Merk je daar wel eens iets van op bij jezelf? Je neemt een beetje afstand innerlijk. Nee, ik laat het evangelie niet los hoor. Maar ik wil even tot rust komen. Merk je het op? Merk je het op? Hé, de zon begint verduisterd te worden in mijn leven. En hoor dan daarbovenuit of daardoorheen van mijn part. Jesaja, sta op. Word verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Wat wil je nog meer? Wat zou ik moeten mouwen? Als je dit hoort, want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natieën, zo, maar over jou zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden. En tegenwoordig zeggen we zo, in jou gezien worden. Ja toch? Jesaja 60, vers 2 was dat, uit de MBG-vertaling. Nou, de maan is het beeld van Jezus Christus. Ook het beeld, dat vergeten we soms, maar het is ook het beeld van dat wij hier met elkaar gemeente zijn. Dus waar gaat het dan om? Dat je zicht hebt en houdt op wat Jezus doet in zijn gemeente, door zijn gemeente. Dat je het zicht op wat Jezus in de mensen doet, niet verliest. Dat je dus het zicht, en stevens me beden, op hoe wij als gemeente ons met Jezus en met elkaar kunnen verbinden, niet verliest. En daarop richt. Want gemeente zijn is je met elkaar verbinden. Waarom? Nou, niet om allerlei bepaalde redenen, maar omdat je zicht en visie hebt op de geestelijke wereld. Daarin voel je je verbonden met elkaar. Door Gods geest voel je je verbonden met elkaar. In Gods woorden en het eruit nemen en in je hart overwegen en mee uitdelen en elkaar indelen, voel je je verbonden met elkaar. Prachtig, toch? Dat is gemeente zijn. En al het andere, het overige, wordt je wel toegeworpen daarin. Dat merk je ook. Ha? Maar we draaien niet om. Prachtig. Gemeente zijn. Je met elkaar verbinden. Leven vanuit visie op de geestelijke wereld. Leven vanuit Gods geest, vanuit zijn woorden. De Heer dus liefhebben. Elkaar liefhebben. Laat de maan dus in jouw leven niet of nooit in bloed veranderen. Blijf zien wat Jezus door jou ja, in de gemeente wil doen. Begin bij jezelf. En dan gaat er nog veel meer uitkomen. Niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat de Heer in mijn en jouw leven werkt. En dan staat er in vers 21... Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. MBV. Worden gered. De naam van de Heer aanroepen. Ja? Gered worden. Weer gewoon persoonlijk. Ja, want zo spreekt Petrus het ook naar anderen toe. Wanneer roep jij de naam van de Heer aan? Zomaar een vraag. Denk er maar over na. Want het gaat erom om erover te denken. Wanneer roep je om gered te worden? Mensen kunnen het soms heel moeilijk hebben. Maar roep je dan de naam van de Heer aan? Heer, behoud me voor het vuur. Of Heer, red me uit het vuur. En als je eens, dat kan gebeuren, komt in de beste levensgroei, als je eens door rook kortademig wordt, keer je dan tot de Heer? Of zou ik zeggen, bekeer je dan tot de Heer? Ja. Er staat shuv in het Hebreeuws. Wij hebben daar bekeren van gemaakt. Daar staat gewoon, keer je tot de Heer. Ja. En wat doet hij dan? Nou, één keer raden. Hij beademt jou met de adem van zijn geest. Onderken ook de rookzuil, als die soms nog werkt. Dan kun je tegenkomen. In je denken, dan kom je er niet meer uit. In je leven, dan heb je geen toekomst. In je reageren, dat wordt dan allemaal wat kortachtig en wat weerspannig. Maar het is niet van jou. En hoeveel ga ik daar ook niet op aan te kijken. Want we kijken er toch bij elkaar doorheen. Geloof ik. Verwacht ik. Ja? Je kunt tegenkomen ook in hoe je verwerkt wat er gebeurt. Je kan allemaal zoveel meemaken. Of wat er gebeurd is. Roep de naam van de Heer aan. Heer, dan roep ik uw naam aan. Ja, dat zou je denken. Dan gaan we toch even, en dan heb ik een laatste hulp. Roep de naam van de Heer aan, is dat je hem aanroept in wat hij doet en wat hij gaat doen in jouw leven en in de gemeente. Nou heb ik je sleutel gegeven als je die niet had. Ja. En naam van de Heer. De ene naam van de Heer is, ik zal het netjes in het Hebreeuws zeggen zoals het hoort. Zou ik maar zeggen. Adonai. En de andere naam van de Heer is El. Ja. Maar daar zetten ze dingen achter. En je kan dat zelf verder uitwerken. Maar ik heb het een beetje voor je persoonlijk gemaakt. Adonai Yireh. Wat letterlijk betekent, de Heer zal of gaat voorzien. Dan kan je in een gebed overnemen, in een belijdenis. Heer, u gaat voorzien. Adonai Nissi. Allemaal bijbelteksten van hem, waar het in staat. De Heer is mijn vaandel. Heer, ik hef u omhoog. Je moet niet met een vaandel gaan lopen, joh, weg. Heer, ik hef u omhoog en u heft mij omhoog. Adonai Shalom. Je hoort het, hè, aan het woord. De Heer van vrede. Heer, u geeft mij vrede. Nee, laat nou niet al dat andere door je heen waaien. Blijf nou belijden. Heer, u geeft mij vrede. Dat ga ik ervaren. Want de andere naam is Immanuel. Ja? Heer, u bent met mij. Heer, u bent in mij, wat dat de Heer ver is. Ver te zoeken. In jou. Adonai Rafa. Sommigen durven het niet meer te zeggen. Heer, u geneest mij. Durft gerust te zeggen. En alle duvels mogen opduvelen. Die dit aanvallen. Op een dogmatisch wettische manier. Heer, u geneest mij. Adonai Roi. Heer, u ziet, u voorziet. Heer, u leidt mijn leven. El Olam, de God van eeuwigheid, maar het woord eeuwigheid bestaat niet, in het Hebreeuws. Olam is dat er geen einde aan is. Ja? Er komt niets meer voor of na, het is er gewoon. Nou, dan zeg je dus, Heer, ik heb een heerlijk leven met u. Aan leven met u komt in ieder geval geen einde. Prachtig, toch? Nou, die laatste sleutel kan je ook gewoon lekker. Dan zit je thuis en je neemt een bakje koffie. En je zegt, het is dat. Ga ik eens verder uitzoeken. Er zijn vast nog wel meer namen. En je kan ook wel op internet wat opzoeken. Dat heb je ondertussen ook wel geleerd. Ja? Mooi, hè? Nou, ik vond het een hele mooie opvolging. Heer, u gaat voorzien. U heft mij omhoog. U geeft mij vrede te midden van. U bent in mij. U geneest. U leidt mijn leven verder. En na mijn leven met u komt geen einde. En wat zeggen we daarop? Amen.